Ik begin te lezen vandaag in 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 8. En dan ga ik eigenlijk verder met waar ik vorige week gebleven was. Hè. Vorige week heb ik in twee lezingen heb ik het gehad over de dagen voor de kruising van Jezus Christus, de kruisiging en hoe die in het graf wordt gelegd. En na drie hele etmalen, van woensdagavond 6 uur tot zaterdagavond 6 uur, ligt hij in het graf. En dat is een heel ander verhaal dan wat de katholieken er ooit van hebben gemaakt. Dat hij met Goede Vrijdag moest zijn begraven. Want de dag erna was het de Sabbat. Het ging niet om een gewone Sabbat, maar om de grote Sabbat van het Pesach wat op donderdag werd gevierd. Goed, dat heb ik allemaal vorige week verteld. We zijn aangekomen op het punt dat hij uit de dood is opgestaan. Maar ik lees eerst even 1 Korinthe 15, waar jaren later broeder Paulus dit mag opschrijven. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. En dat vertelt hij aan de Korinthe-gemeente. Jullie zijn opnieuw geboren in het enige ware evangelie. En er is maar één evangelie, zegt hij Paulus later ook in Galaten 1. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Kerkgangers tegenwoordig willen hebben dat als je je evangelie niet goed houdt, dan ga je alsnog je behoud verliezen. Nou, dat staat hier niet, want je moet niet het evangelie je hele geloof leven lang houden. Je gelooft in het evangelie en dat ben je behouden. Wat hij hier bedoelt te zeggen in vers 2 is, je moet wel het ware evangelie preken. En niet het evangelie van dat je goede daden moet doen en dan kom je uiteindelijk op een extra mooie plek in de hemel of zo. He, dus verderop in het hoofdstuk wordt ook verteld van, er zijn mensen die preken dat Jezus nooit de dood heeft overwonnen en er uit de dood is opgestaan. Nou, dan ben je de zieligste van alle mensen, want dan ben je dus gewoon kerkje aan het spelen. En het levert helemaal niks op. Je moet het evangelie houden zoals het jullie is geleerd. Vers 3. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dus hier staat het enige ware evangelie in de vier pijlers die er zijn, zodat ieder mens op deze aarde op zijn of haar manier dit kan bevatten en het kan aannemen door te geloven en de Heer in zijn of haar leven te vragen. En dat zijn dus de vier pijlers: dat Jezus stierf, en dat is negatief, voor je zonde, dat is negatief, horen mensen niet graag, maar het is naar de schriften, dus het is waar. En dat hij is begraven, en dat is ook negatief. Dat vinden mensen helemaal niet leuk om te horen. Gestorven voor onze zonde en is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen. Dus hij is opgestaan uit de dood. Nou, als je gelooft in een evangelie dat die vier pijlers bevat, Jezus die stierf voor je zonde, werd begraven en opstond uit de dood, dan heb je een levenbrengend evangelie. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Kefas is Petrus, straks kom ik hier nog op terug op dit vers. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Dus iemand heeft me ooit eens verteld, toen was ik nog een heel jong gelovige, van Paulus vertelt hier aan de Corinthiërs van hoe ze het ware evangelie moeten vasthouden, maar hij komt ook even nog met wat bewijsvoering. Mochten mensen aan jullie hoofdlopen te zeuren van dat het allemaal niet waar is, zeg maar, pak de eerste beste boot naar Jeruzalem, want de meeste van die mensen die hem toen hebben gezien, die hebben gezien hoe hij in het graf werd gelegd, die hebben ook gezien hoe hij nou, hoe hij uit de dood was opgestaan, hebben hem gezien, hebben zijn littekens gezien, hebben hem de handen geschud, hebben met hem gesproken, hebben met hem gegeten. Doe maar, ga maar naar Jeruzalem. Die mensen zullen dat allemaal bevestigen. Op basis van zoveel getuigen zou geen rechter in die tijd het af mogen slaan als bewijs. Zelfs nu nog. Er waren allemaal getuigen die konden zeggen, ik heb gezien hoe hij dood in het graf werd gelegd, maar ik heb hem weer levend daarna ontmoet. Dus hij heeft beloofd dat hij heeft waargemaakt. Meer dan 500 op één moment zelfs. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Dus Paulus, later als de Heer al terug is gegaan naar de hemel, u kent die geschiedenis, is de Heer hem nog verschenen. Ik heb vorige week verteld over de laatste dagen van Jezus, voor zijn kruisiging, zijn sterven en opstanding. Want dat heb je dus vier evangelieën die daarover vertellen. En dan moet je dus studeren, omdat allemaal, al die details, want dat zijn vier getuigenverklaringen met allemaal details, waar de Heer jou gewoon toe dwingt om te lezen en te studeren. En dan zie je dus dat er geen inconsequenties zijn in die getuigenissen. De verhalen spreken elkaar niet tegen. Je moet gewoon de vier getuigenverklaringen goed in elkaar schuiven. Nu gaat het na het kruis. Want hij verschijnt een aantal malen aan honderden mensen. En dat is wat ik vandaag met jullie ga doen. En dat hou ik eigenlijk heel eenvoudig. Er zijn allemaal tientallen kleine details waarvan iemand zal zeggen van... Ho, 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 Henk. Stuur me maar een e-mail. Dat doen jullie nou ook al. Nee, ik zit jullie hier aan de gesprek. Van die mensen die doen dat altijd graag met e-mails. En die denken altijd weer dat ik me vergis. Of dat ik iets niet goed doe. En daar bedoel ik ook helemaal niks vervelends mee. Als mensen dingen willen vragen, doe dat vooral. Maar ik begin te lezen in Matteüs 28. Matteüs 28. Daar begint het verhaal. In grote lijnen heb je een aantal bijbelteksten. Als je die allemaal op een rijtje hebt, kun je alle andere getuigenissen uit de vier evangeliën er allemaal aan vasthaken. Matteüs 28 vers 1. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, dus het is de echte Sabbat op zaterdag, die is dus afgelopen, dan is het intussen zondag geworden. En dan s'ochtends om een uur of vijf, dan begint het te schemeren. Als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Van de deur mist in valse bijbels overigens. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vrees gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heer gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. Dus ze lopen gauw weg. Dat is in de ochtend als het schemert op zondagochtend. En als getuigenis van de gemeente, als getuigenis dat ze geloven in Jezus Christus en niet in het oude Joodse geloof, komt de gemeente dus altijd samen op de eerste dag de week. Dat is dus de dag na de Sabbat, zondagochtend. Dat staat ook een aantal keer in de schrift te lezen, maar zevende dag Adventisten die willen er altijd van alles van maken, maar dat is zoals de Heer het bedoeld heeft. Om maar echt de tegenstelling te laten zien, er is nu iets nieuws begonnen. Lucas 24, Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, vers 1 tot en met 10. En op de eerste dag de week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die ze bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En jullie zien, hier is een overlap, hè? En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Opgestaan mist ook weer in valse bijbels. Maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en te derde dagen wederop staan. En ze werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. Nou, zijn er al mensen, en ik had al beloofd, ik ga niet op allerlei kleine details in. Dus niet geloven, zullen we daar een enorm detail van maken. In het eerste verslag zie je één engel, hier zie je twee engelen. Nou goed, wat sommigen dan heel snel kunnen zeggen... Eén engel zegt iets tegen haar, dus er wordt eerst één engel genoemd. Hier zie je dus dat het in totaal twee waren. Ik ga er nou niet verder over haakloven. Gaan we naar de volgende. Johannes 20. Johannes 20. Johannes 20. Ik ga eerst gewoon maar even stevig door. Want het is niet de bedoeling dat we hier uren voor nodig hebben. Johannes 20. Ook weer vers 1 tot en met 10. En op de eerste dag de week, daar staat het dus weer, ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Hier staat duister, want ze ging naar het graf toen het nog duister was. Dus ik ken de andere, rond de schemering, dan is ze bij het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus ging dan uit en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en hij en kwam eerst tot het graf. Dit gaat om Johannes. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Dus Maria Magdalena is de eerste die hem weet te bereiken en hem dat te vertellen van de Heer is verdwenen uit het graf. Dan ga ik nog even snel terug naar 1 Korinthe 15, vers 5. En dan gaan we daarna weer naar de evangelie. In 1 Korinthe 15, vers 5, dan lees je in vers 5 dus, en dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Dus Petrus heeft Jezus gezien en daarna hebben de andere 12 hem gezien. Oké. Dan gaan we naar Markus 16. Markus 16. Vond ik te opmerkelijk om dat nou even over te slaan. Markus 16. En denk er niet dat ik weer een hele ingewikkelde toestand heb. Dat valt wel mee. Markus 16 vers 7. Daar zien we de situatie dat aan Maria Magdalena door de engel wordt verteld. Gaat heen en zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u volgaat naar Galilea, al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Dus hier zie je dus dat de engel niet alleen zegt van vertel aan de discipelen dat de Heer naar Galilea toe gaat, maar de discipelen en Petrus. Petrus is daar apart gezet. Er was hem eens iets gebeurd. Petrus had hem eens de Heer 3 maal verlogen toen hij bij de verhoren van Jezus zei van ik ken die man niet. En hij hoorde de haan kraaien. Dus Petrus, je hebt nog niet de situatie zoals nu in het lichaam van Christus, dat je de Heilige Geest kunt bedroeven, maar hij was zijn getuigenis kwijt. Hij was uit gemeenschap met zijn relatie met de Heer. Dus de engel zegt hier heel duidelijk, ga naar de discipelen en Petrus. Want Petrus moet nog de dingen op orde maken met de Heer. De Heer had het ook al aangekondigd in Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, vers 32. Dat is allemaal nog voordat hij naar Gethsemane gaat. En dan zegt hij in Lucas 22, vers 32. Hè, want Petrus zegt van ik zal u nooit verloochenen. En dan zegt de Heer, nou er zal vanavond heel wat anders gebeuren. Of vannacht. En dan staat in 32. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Hyperdispensationalisten willen hier weer van alles van maken over Petrus die ze moet bekeren. Maar wat de Heer hier eigenlijk zegt tegen Petrus, je zult me vanavond verloochenen. En ik bid voor jou dat je je weer snel zult bekeren van je domme wandel en de relatie met mij herstelt. Oké. We hebben net gelezen in 1 Korinthe 15 dat hij door Petrus is gezien. We gaan naar Lucas 24. Lucas 24. Dus even een zijlijntje. Dus gaan we niet allemaal in paniek raken. Lucas 24, dan heb je vanaf vers 13 het hele relaas van de Emmausgangers. Twee mensen die naar Emmaus lopen en die komen dan Jezus tegen. Daar komen we zo op. En die zien dus dat het Jezus is geweest. En die gaan dan heel snel weer terug. En die komen daar de discipelen tegen. En dan zie je in één keer in vers 34 Ik lees 33 er even bij. En zij opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dus Simon Petrus heeft de Heer ook al gezien. En Paulus heeft het net ook al bevestigd op een tweede plek in 1 Korinthe 15 vers 5. Mee eens? Zijn we er mee eens? Oké. In de vier getuigenissen verder, dan zien we zometeen een aantal ontmoetingen waar de Heer verschijnt aan mensen. Maar dat hij aan Petrus verschijnt, kom je verder nergens tegen. Wat staat er twee keer? Hij is van Petrus gezien. Het staat hier en het staat in 1 Korinthe 15. Dus het zal zo zijn. Maar het wordt later verder niet aangehaald. Goed, ga ik nu naar Markus 16. Markus 16. Markus 16, vers 9. En valse Bijbels mist het hele stuk, hè? Vers 9 tot en met 20. Dat is, elke Bijbel tegenwoordig uitgeverij weet zeker dat het er niet bij hoort. Al staat het in elk manuscript van Marcus wat er is geweest, behalve de drie valse manuscripten waar de katholieken hun Bijbel op bouwden. Oké. Markus 16, vers 9. En als Jezus opgestaan was des morgens, vroeg hij op de eerste dag de week. Vroeg op de eerste dag van de week verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschap deed degene die met hem geweest waren, welke treurde en weende. En als ze deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. Dus hij verschijnt aan Maria Magdalena. Het staat nog specifieker in Johannes 20. Johannes 20. Johannes 20. Johannes 20. En het staat ook in Lucas en zo ook, maar ik houd beknopt zoals ik zei. Johannes 20, vanaf vers 11. Daar staan er meer details bij. En Maria stond buiten bij het graf. En ze was dus met de discipelen teruggelopen. En Petrus en Johannes hebben gezien dat het graf leeg is. Dat hebben we net gelezen. En zie je in vers 11, en Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als ze dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, ze zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Nou, dat is duidelijk. In alle doorgangbare boeken van christenen over de verschijningen wordt dit altijd de eerste verschijning genoemd. Misschien is het wel de eerste verschijning, maar we hadden ook nog dat ene wat we net lazen over Petrus. We geloven dat Petrus hem ook heeft gezien. Maar dit is dan de verschijning aan Maria Magdalena. Wat hier wonderlijk is, is vers 17. Waar de Heer zegt: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. We hebben vanmorgen, ik doe het nou niet weer, we hebben vanmorgen in Filippenzen 3 gelezen, vers 20 en 21. Dat we op een dag bij de Heer zullen zijn en dan zullen wij een nieuw verheerlijk lichaam ontvangen. He, want we leven nu als opnieuw geboren ziel met een levende geest en een levende ziel in een voor God dood lichaam. Waar we los in hangen. We zitten niet meer vast aan ons vlees, dus daarom kunnen wij niet verloren gaan alsnog en naar hel gaan. Maar je zit nog wel in je oude vlees, waar je allemaal hele domme dingen mee kan doen. Maar je loopt eigenlijk als een zombie op deze aarde. Daarom zegt Paulus ook: daarom zijn we stinkende voor de wereld. Goed, dat is een heel ander verhaal. Maar Filippenzen 3, 20, 21 kun je lezen dat we straks een verheerlijk lichaam krijgen. Hier zegt de Heer, nadat hij dus 3 dagen en 3 nachten, hij is eerst naar de hel gegaan en heeft daar het evangelie gepreekt, is dan naar de schoot van Abraham gegaan en hij verschijnt hier aan Maria en hij zegt, raak me nog niet aan. Blijkbaar is hij nog niet naar de troonzaal van God gegaan om daar het bloed aan te bieden wat hij heeft gegeven voor de zonde der mensheid en alle zielen mee te nemen van het hele Oude Testament, van al die geredde zielen en dan een nieuw verheerlijk lichaam te krijgen. Raak me niet aan. Preken, je maakt er wel een hele toestand van. Nou, laten we eens even gaan naar Matthäus 28. Matthäus 28, wat dan traditioneel de tweede verschijning wordt genoemd. Matthäus 28. Matthäus 28, vers 9 en 10. Dat is ook weer een klein zijlijntje in het verhaal, wat niet zo interessant is. Maar het is wel de tweede verschijning. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, dat hele stuk mist in een valse evangelie. Zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Dit zijn een aantal zusters die hem dus ontmoeten. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Hier staat in één keer, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten. Dus blijkbaar is er iets gebeurd. Eerst zegt de Heer nog wat in het lazen van raak mij niet aan Maria. En hier zijn een aantal zusters. Lees het maar zelf in de context. Gaat een aantal zusters, die ontmoeten hem. En dan raken ze hem aan. Dus blijkbaar is dan dat werk dat hij moest doen. Teruggaan naar de derde hemelen. Naar God de Vader in de troonzaal en al. En heeft hij een nieuw verheerlijk lichaam ontvangen. Goed, dat is een hele andere studie. We hebben het dan over geest, ziel en lichaam. Dat is een aparte Bijbelstudie. En voor degenen die er nog niet weten, dat komt wel weer eens. En anders, er is wel. Kijk, daar ligt een heel mooie lectuur ligt daar wel om dat allemaal uit te leggen. Volgende, Lucas 24. Lucas 24. Ik moet vooral niet vertragen. Lucas 24. Lucas 24. En dan heb je inderdaad die hele passage van de Emmausgangers. Vers 13 tot en met. Dat is zeg maar tot 33. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Maar ik denk dat jullie allemaal deze situatie kennen. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was. Welks naam was Emmaus. Een stadie, achter in de Bijbel staan altijd van die mooie legenda's. Een stadie was een Griekse maat, 185 meter. Dus 60 stadien, ik kan het niet zo snel op mijn hoofd doen. Ik denk wel dat Bethanië is 15 stadien, dat is een kleine 3 kilometer. Dus dit is keer 4. Dus
11,1 kilometer heb ik uitgerekend.
11,1 kilometer, dat is een behoorlijk stukje wandelen. En ze spraken tezamen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En er geschiedde terwijl ze samenspraken en elkaar ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Dus na de gangbare christelijke uitleg is dit de derde verschijning. Hij wandelt met ze mee en ze overleggen met elkaar en de Heer legt hen elke keer uit van ja, waren jullie dan vergeten dat dit en dat zou gebeuren enzovoort enzovoort. Uiteindelijk zijn ze dan bij hen thuis. En ze gaan met elkaar eten en dan herkennen ze de Heer. En ik denk over, zal ik even instappen hier. Vers 30. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. Dus hij is in één keer ook weg. Met een nieuw verheerlijk lichaam. Nou is Heer Jezus is God zelf, dus hij kon overal al verschijnen en weggaan. Maar de broeders en zusters in de gemeente zullen straks ook dat vermogen hebben. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij onze schriften opende. Ik weet nog wel, toen ik een jong christen was, en zat ik dus in die hippe, flitsende wereld van Groningen, waar studenten dus de hele dag kunnen feesten en voor de meeste jongeren was dat het Walhalla, het mooiste wat je bereiken kon. Als student met geld op zak feest vieren. Maar als ik op maandagavond naar mijn Bijbelstudiekring ging met mensen die gemiddeld 60 jaar oud waren, dat was feest. Ik stond in vuur en vlam. Ik wist niet wat mij overkwam. Ik snapte er zelf niks van. Ik dacht, dit moet de Heilige Geest zijn. Ik snap niet hoe het allemaal werkt. Dat je met een aantal oude mensen meer, beter contact hebt en een betere tijd hebt dan met die gelijkgestemde jeugd in een stad die de Heer niet kennen. En zij opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd die met hen waren. En dat heb ik net ook gelezen. Welke zijde? De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dus ze hebben een behoorlijke wandel gemaakt. Ze zijn eerst naar Emmaus gewandeld, met de Heer gegeten en toen in de nacht, wat veel moeilijker is dan tegenwoordig. Ik weet niets van in de nacht hier door de provincie heen te fietsen, maar in die tijd had je echt geen straatverlichting. Hebben ze dus even 22 kilometer heen en terug gelopen. Maar dunkt, want die mensen hadden iets te melden. De Heer leeft, waarachtig. Dus zij gaan weer terug. En Lucas 24, lezen we gewoon verder, vers 33. Dat heb ik net al gelezen. Ik ga even 35 verder. En ze zijn dus bij de discipelen nu. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hun bekend was geworden in het breken des broods. En als ze van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. De naam Jezus mist in valse manuscripten, zeg ik er maar weer bij. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Ook weer even een zijpaardje wat jullie misschien al weten over het hele verhaal van geest en lichaam. Wij praten over mensen van vlees en bloed. Wat is het probleem met ons? Wij zijn gevallen in zonde, we bestaan uit vergankelijk zaad. En wij hebben als getuigenis ervan dat vieze bloed in ons lijf, wat je ook niet mag eten eigenlijk. En hier zegt de Heer met een nieuw verheerlijk lichaam, ik ben van vlees en benen. We horen straks ook te zijn als vlees en benen. Ik ga nog niet allemaal dingen hierover vertellen, want dat is allemaal heel interessant en spannend. Ik ga eerst even verder. Waar was ik gebleven ook alweer? 40. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. Dat hele vers mist in valse manuscripten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, het ga je iets om te eten. En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. Dus, dit is al de vierde verschijning. En als je dat met Petrus meerekent, dus de vijfde verschijning. Er staat nog wat meer over te lezen in Johannes 20. Johannes 20, vanaf vers 19. Als het een avond was, op dezelfde eerste dag de week, dus we zitten nog steeds op die zondagavond, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. Dat moet je je zo voorstellen. Ze staan in een gesloten huis te praten en denken, boem, de Heer staat in het midden. Dat noemen wij een wonder tegenwoordig. Dus de Heer is inderdaad een wonderlijke God en die staat daar in één keer in het midden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij jullieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook jullieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En mijn achternaam is Thomassen, er is ooit iemand geweest in de 18e eeuw, zover ik mijn stamboom ken, die in Gelderland heeft gezegd, mijn familienaam zal voortaan zijn zoon van Thomas. En dat is vernoemd naar deze meneer, die dus niet wilde geloven. Daar hebben we in het Nederlands nog een mooie gezegde overgehouden, een ongelovige Thomas. En daar lopen mijn familie loopt er al eeuwen mee rond. Een ongelovige Thomas. Maar hier verschijnt hij voor de vierde maal en heeft in Markus 16 nog een kleine aanvulling. Markus 16 vers 14. Markus 16 vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen, daar ze aanzaten. En verweet hun een ongelovigheid en hardigheid ter harte, omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. Dus dat hebben een heel kernachtig van, een paar mensen hebben jullie verteld dat ik niet in de graf lag en dat ik aan hen was verschenen en jullie wilden het niet geloven. Oh, hardnekkige, ongelovige mensen. Oké, Johannes 20, weer terug. Johannes 20. Dat is dan in de standaard boeken de vijfde verschijning. Of, als je dat met Petrus meerekent, de zesde. Johannes 20, vanaf vers 26. En na 8 dagen, dus we zijn nu 8 dagen verder. En in die dagen ertussendoor kan hij ook een andere mensen zijn verschenen. Het is alleen hier niet beschreven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hem. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij jullie. Dus in één keer, poem, staat hij weer midden tussen de mensen. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zij het niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Elke moslim die voor jou verlangt een tekst in de Bijbel waarin zou staan dat Jezus zich God noemt, dit is hem. Er zijn er wel meer, maar dit is hem. Mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas... Thomas miste valse Bijbels. Zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan. Die niet zijn geschreven in het boek. Dit zijn dus weer andere verschijningen. Maar deze zijn geschreven dat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Omdat vers 31 zo afsluit... waren er in de 20e eeuw, begin 20e eeuw, al theologen die zo voortvarend waren om allemaal stukken uit het Nieuwe Testament weg te krassen, dat ze zeiden, heel hoofdstuk 21 hoort er niet bij. Daar zijn ze later op teruggekomen, want er is er eigenlijk geen één Johannes manuscript dat compleet is waar Johannes 21 mist. Werkt dat zo, Henk, met die theologen en die tekstcritici? Ja, zo werkt dat. Ze hebben een mening en dan gaan ze dus een stelling opponeren van... Dit hoort er niet bij. En als je dan genoeg medestanders krijgt, dan hebben ze met elkaar gelijk, vinden ze. Op dit moment is er ook een theoloog, die werkt aan Cambridge, aan de oudste leerstoel van Engeland. Dat is een Nederlander. En die heeft een nieuwe, opzienbarende, revolutionaire, nieuwe zienswijze op het Johannes-evangelie. Want we hebben de 3 evangelie, Matthäus, Marcus en Lucas, de synoptische evangelie, die 3 getuigenissen zijn van het leven van Jezus. En dan heb je in één keer Johannes, dat heel anders is. Omdat het aan het einde van de eerste eeuw is geschreven door broeder Johannes, die op dat moment al de volledige lering van Paulus kende. En daarom is het karakter ook heel anders. Goed, wat zegt hij nou? Johannes is het oudste. Want het is geschreven door mensen die in het Grieks schreven, die zijn beïnvloed door de Griekse cultuur. En Johannes zit in elkaar als een Grieks drama. En dat is gewoon het oudste. En daarna hebben die Joden nog wat andere evangelie erbij geschreven, jaren later. Nou, dat klinkt allemaal heel spannend. De EO heeft er al hele grote podcasts en zo over aan het uitzenden. En vorige week werd hij al aangehaald. Er stond hij in de Leeuw de Krant met een heel groot interview in het Dagblad van het Noorden. Want het is Pasen. Dat helpt allemaal voor die man om zijn boek te verkopen. Om positie te maken. Want ja, wat moet je bij je leven doen over iets waar theologen al 2000 jaar over praten? Probeer een nieuwe invalshoek te verzinnen, zodat jij wegkomt als een grote wetenschapper. Goed, dit heeft helemaal niks te maken met wat ik eigenlijk aan wilde vertellen. Dit was dus de vijfde verschijning. Nou, dan krijg je nog een aantal verschijningen. Johannes 21, die noem ik nu even. Dat ga ik niet meer lezen, maar ze zijn er inderdaad, ik leef even in de eerste verse. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de 7 Tiberias en hij openbaarde zich al dus. En er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en de 2 anderen van zijn discipelen. Hij is dus bij het meer van Tiberias, ze zijn in Galilea, want de engel had immers al gezegd, hè, een aantal keren, van ga... Discipelen naar Galilea, daar zal de Heer jullie ontmoeten. En goed, hoofdstuk 21, lees het op eigen gelegenheid als je te onbekend ermee bent. Maar dan kom je de nodige dingen te weten wat de Heer van plan is met Petrus en met Johannes. En met de kerk. Dan ga ik naar Matteüs 28. Matteüs 28. Matteüs 28. Vers 16 tot en met 20. Dus die situatie dat ze hem ontmoeten bij het meer van Tiberias in Galilea, dat wordt hier beschreven in een aantal versen. 16 tot en met 20. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea. Even hè, 11, want Judas Iscariot was teruggegaan naar zijn plek. He, die had een antichristelijke geest en die is weer terug naar de hel gegaan. Die was nodig om de Heer te verraden. Heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan heen en onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Leren hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met jullie al de dagen tot de verleiding der wereld. Amen. En dan is dat evangelie afgesloten. Die ontmoeting daar bij Galilea. Markus 16. Daar kun je ook iets over lezen. Markus 16. Markus 16. 15 tot en met 18. Vers 14, dat hebben we net gelezen. En vers 15, daar vertelt hij de dingen die we net lazen in Matteüs. Hij is dus daar in Galilea. Marcus heeft het gewoon allemaal, die uitspraken, zo bij elkaar gezet. Vers 15. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben, gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En je hebt dan weer kerken die beweren dat je door de doop wordt gered. Die willen dit als bewijstekst hebben, maar dit gaat erom. Als je hier het evangelie van Jezus gelooft, dan word je gedoopt in de Heilige Geest. Want die komt in je wonen en dan ben je een deel van het lichaam van Christus. Maar dat is allemaal weer een heel ander verhaal dat we nu ook zal gaan hebben. Maar dan word je dus gered. En als je dat niet gelooft, het evangelie, dan zul je verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dan zal het hun niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen, en ze zullen gezond worden. Dit zegt hij tegen Joodse discipelen, die op dat moment als apostel de apostolische tekengave ontvangen, en die mogen ze houden, totdat straks Paulus al de evangelie onder de rest van de wereld mag brengen. En er wordt de apostolische tekengave weggehaald. Want Joden willen wonderen en tekenen zien, zegt 1 Korinthe hoofdstuk 1. En Grieken, oftewel de niet-Joden, willen wijsheid horen. Dus hier krijgen de apostelen krijgen nog de tekengave. En wat zeiden de priesters van de katholieke kerk een aantal eeuwen later? Wij hebben de apostolische successie. Dus wij zijn de opvolgers van de apostelen. Oh, waarom kunnen ze daar geen vergif verdragen of slangen opnemen en zich laten bijten? Je hebt in Amerika zo'n secte, hè? De snake handlers. Dan lopen ze met, dan zijn ze in de geest, in vervoering, en dan gaan ze met die ratelslangen rondlopen. En word je niet gebeten? Ja, dan is wat de Heer hier heeft gezegd, word je wel gebeten. Nou, dan was je dus niet goed in de geest. Dan had je dus blijkbaar iets niet goed gedaan. Maar goed, dat zijn allemaal van die sectes. Maar hier zegt Paulus het specifiek tegen de apostelen die eerst de Joden met het evangelie moeten bereiken. En dan kunnen ze die tekenen en wonderen doen. Ook evenaardig, even een snelle anekdote, want ik zit wel goed in de tijd, zie ik. In alle moderne Bijbels houdt Markus 16 op bij vers 18, bij vers 8... En dan wordt er nog een fantasie vers 9 aan vastgeknoopt om het af te ronden. En de echte vers 9 tot en met 20 zijn weg. In alle oude manuscripten, meerderheidsteksten staat die in. En zelfs ook al de gotische Ulfilas-Bijbel uit 350 na Christus staat het er ook gewoon bij. Het hoort er gewoon bij. Goed, dat zal allemaal wel. Maar het aardige is dat Pinkstergemeenten en charismatische gemeenten, die dus allemaal beweren dat zij de apostolische successie hebben, Die willen in één keer wel een Bijbel hebben waar dit bij staat. Omdat ze dan kunnen bewijzen dat zij tekenen en wonderen kunnen doen. En in vreemde talen kunnen spreken. En dat noemen ze dan tongentaal. Dat is heel grappig, hè? Dus dan heb je allemaal van die kerken die zeggen van ja, dat hoort er niet bij. Maar als het voor hun lering nuttig is, ja, dan willen ze er eigenlijk wel bij hebben. Ik geloof dat het boek, daar staat het geloof ik ook erbij. Deze verzen. Nou goed, dat is even een zijpaadje, mensen. Lucas 24. Ook nog een kleine aanvulling. Lucas 24. Dan heb je een aantal uitspraken. Die, want we hebben dus aan het einde van Lucas 24 we hebben gelezen van de Emmausgangers. En dat ze dan naar de apostelen zijn gegaan. De discipelen bedoel ik. En dan is Jezus daar en dan gaat hij met ze eten. En we hadden tot vers 43 gelezen. En dan lees ik even naar vers 44 tot 49. Want het is dan ook weer iets wat ze dan scharen bij wat hij heeft gezegd daar in Galilea. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden van wat mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Kijk, wij hebben gelukkig nou de Heilige Geest om ons verstand te openen, om de Heilige Schrift te verstaan. Dat is de zegen die je niet hebt als gered in deze genadetijd. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan de derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar gij blijft in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Dus ze zijn in Galilea en hij zegt van, ga nou weer terug naar Jeruzalem en blijf in de buurt van Jeruzalem. En dan gaan ze hem nog eens een keer zien later. Ik haal 1 Korinthe 15 er even bij. Nog een paar teksten en dan ben ik uitgesproken voor vandaag. 1 Korinthe 15... We hadden vers 5 al gelezen, hè, dat Petrus hem gezien had, daarna van de 12. 6. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. Dat wordt allemaal niet specifiek zo benoemd in de vier evangeliën. Maar we lezen zo meteen in handeling 1 vers 3, dat hij 40 dagen lang aan mensen verschijnt. En dan zeg ik dat wel weer. Laten we gewoon bladeren naar handelingen 1. Handelingen 1. Handelingen 1. Handelingen 1 vers 3. In het eerste hoofdstuk is de Heer nog die verschijnt vlak buiten Jeruzalem aan zijn discipelen en volgelingen. En dan kun je vers 3 eerst lezen. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen. Gewisse kentekenen betekent dus zekere bewijzen. 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dus na zijn opstanding verschijnt hij 40 dagen aan de mensen. Dus in het christendom is het nou ook zo. Iemand die verbetert me maar met een e-mailtje. Ik geloof de eerste volle maand van maart. En dan worden er zoveel dagen berekend. En dan hebben wij Pasen. Dus daarom hebben we soms Pasen eind maart of begin april of half april. En daarna, als we Pasen hebben gehad, dan worden er 40 dagen bij opgeteld. Dan heb je hemelvaart en zoveel dagen later Pinkster. Dus ik moest eens een keer een collega op het werk uitleggen van op wat voor dag valt Pasen eigenlijk dit jaar? Nou, dat valt op zondag en maandag. Maar dat is altijd zo. Is dat zo? En diegene die het vroeg was al een jaar of 60. Ik zei, ja, dat moet altijd een maandag, een zondag en een maandag zijn. En na 40 dagen, hemelvaart is altijd een donderdag. Oh, van Rempel, daar had ik nooit bij nagedacht. Wonderlijk, hè? En Pinksteren is dus altijd een zondag en een maandag. Maar gewisse kentekenen. In het Engels, in de King James, staat er heel mooi infallible proofs. Onweerlegbare bewijzen. Met vele onweerlegbare bewijzen heeft de Heer zich vertoond aan mensen die allemaal konden getuigen. Ik heb gezien hoe hij weer leefde. En in die tijd, toen die mensen nog leefden, was er geen rechter die dat kon afslaan als bewijs dat Jezus de dood had overwonnen. Zelfs nu mag je dat nog aanvoeren. De schrijvers van deze boeken leveren hun bewijslast aan van dat ze allemaal mensen hebben gezien en gesproken en gekend die allemaal Jezus dood hebben gezien, maar ook weer levend hebben gezien. Oké. Als je kijkt dan in vers 9 van Handelingen 1. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Ze zijn er buiten Jeruzalem, zoals staat in vers 4. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Dat las dus net ook toen hij daar in Galilea was. En als je kijkt aan vers 10. En als zij al zijn ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel het zien heen varen. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatreis. Dus een sabbatreis betekent een stukje dat je op een sabbat mocht wandelen. Dus heel dichtbij. Kijk maar op een kaartje. Olijfberg ligt tegen de oude stad van Jeruzalem. Nog twee kleine aanvullingjes. Markus 16. Markus 16, vers 19 en 20. Dan, dat wordt er dan achter dat daar in Galilea aan vastgeplakt. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Oh, verkeerde pagina. En zij uitgegaan zijnde, predikte overal en de Heere vroeg mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Oké. Okay. Lucas 24 heeft ook nog zo'n klein besluit. Lucas 24. Wat hebben we gezien dat ze nou buiten Jeruzalem zijn als de Heer naar de hemel vaart? En dan gaan we naar Lucas 24. En dan ga ik naar vers 50. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. Bethanië speelt een hele grote rol. Want in Johannes 11 heb je kunnen lezen over Lazarus, die is gestorven en dan door de Heer weer wordt opgewekt. Daar zijn ze in Bethanië. Lazarus met zijn zussen Maria en Martha, die wonen in Bethanië. En Bethanië, ik zoek het nou niet op, maar u leest het maar eens zelf. Dat staat in Johannes 11 vers 18, ligt 15 stadien van Jeruzalem af. Dat is 2775 meter, dat is bijna 3 kilometer. En in die laatste dagen van Jezus' kruisiging, dan gaan ze dus steeds naar Jeruzalem overdag en dan lopen ze weer daarna terug naar Bethanië. Tot ze uiteindelijk dan het avondmaal houden en de Heer wordt gearresteerd. Maar aan het einde, vlak voordat hij ten hemel vaart, zijn ze dus daar buiten Jeruzalem bij Bethanië. Vers 51. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Die laatste bijzin, en werd opgenomen in de hemel, mist ook weer in valse Bijbels. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. En dan zie je dus hoe dat dan verder gaat met die hele prille gemeente in het boek Handelingen. Waarna dus het evangelie van Israël naar de hele wereld overgaat. En naar Paulus als apostel voor de heidenen allemaal hele specifieke dingen voor de gemeente mag uitschrijven. Maar dit is dus in een drie kwartier tijd... even heel vlot op een rijtje gezet, de keren dat de Heer aan mensen is verschenen, die allemaal konden getuigen, ik heb hem gezien, hij heeft de dood overwonnen. En daarna de mensen die echt letterlijk hebben gezien hoe hij naar de hemel voer. Amen.